God zegen wil.
God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 111, daarvan het eerste en het vijfde vers. Looft halleluja, looft de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, de versen 1 en 5. Gemeente, we belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna de bedezang voor de predikatie. Dat is gezang 8. O God, die onze Vader zijt. te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. Wanneer men in uw naam vergaat, uw woord verklaart, zie ons nu samen daartoe bereid. Uw geest kom bij ons wonen. Ontsluit des dienaars hart en mond, wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heilverbond zichzelf en ons moog stichten. Bedezang voor de predikatie. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader. Door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen, om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en eeuwige God, die ons het leven gaf en dat onderhoudt tot op de dag van vandaag. En dat leven is geschonden en gebroken. We leven in een wereld vol oorlog en geweld. De dood grijpt om zich heen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie had gedacht dat er in Europa zo'n oorlog nog eens zou komen? Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we dat op ons continent niet meer meegemaakt. Het is nu in alle hevigheid aan de gang in de Oekraïne. Och, Heere, het is een teken van uw naderende komst. Want u hebt gezegd, u zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen enzovoorts. En al die dingen wijzen er toch op dat u komt om de aarde te richten. En dan bent u naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want al die narigheid die er is, die oorlog, hongersnoden enzovoorts, corona die we achter de rug hebben, en toch nog niet helemaal achter de rug hebben, die duiden toch op de gebrokenheid van deze wereld en die zijn oorzaak vindt in onze zondeval. En dat moeten we ook vanmiddag in alle ootmoed voor u belijden. Wij hebben gezondigd. Wij en ons voorgeslacht, onze vaderen, hebben in Adam gezondigd. En het is niet alleen maar dit kwaad wat wij gedurig hebben bedreven, dat roept om straf. Maar David zegt, ik ben in ongerechtigheid geboren en een zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Het kwaad dat grijpt om zich heen. Het zit in ons hart, het zit in onze ziel, het zit in onze handen, in onze daden, in onze gedachten. Maar Heer, u bent gekomen om de werken van de duivel te verbreken. U bent gekomen om zondaren zalig te maken, om ze te verlossen van alle kwaad. En om ze te bevrijden van rampspoed en ellende. En om ze het eeuwige leven uit genade te schenken. En dan bidden wij weer, kom dan ook vanavond in ons midden. U bent nadat u uit de doden was opgestaan, ook aan uw discipelen verschenen. Op die eerste dag van de week. En u kwam en u stond in het midden. En zij hadden het er niet naar gemaakt en dat hebben wij ook niet. Maar het is genade van uw kant. En dan bidden wij u, Heere, geef dat wij uw opzoekende liefde ook daarin mogen zien. En mogen ervaren dat u het bent die naar ons omziet. Die gekomen bent om verloren schapen op te zoeken. Hebt u in die gelijkenis gezegd, u laat de 99 in de woestijn omheen te gaan naar dat ene verloren schaap. En die ene verloren zoon, die ene verloren dochter. Om die thuis te brengen in het vaderhuis. Om die verzoening met u te schenken. Om die genade te geven, vergeving van zonde en het eeuwige leven. Dat is toch uw welbehagen, Heere. Dat hebt u geopenbaard. Dat was al met de kerst. Vrede op aarde, de mensen een welbehagen. En dat hebt u, Heere Jezus, tijdens uw omwandeling op aarde gezegd en laten zien. U hebt het gezegd, de Zoon des Mens is niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven, maar om ze te behouden. U at met tollenaren en zondaren, ja. Want u kwam om dat wat verloren was weer terug te brengen bij uw vader. En dan bidden wij u, Heere, wilt u dan ook vanavond in ons midden zijn. En wilt u over alle bezwaren van onze kant heen stappen. En wegnemen, alle zonden wegnemen, ongeloof wegnemen. En liefdeloosheid en een verkeerde geneigdheid en geef vernieuwing van ons hart en leven. En geef dat wij ons ook net als de discipelen destijds, mogen verblijden in uw komst en in uw aanwezigheid. Er staat toch zo, de discipelen werden verblijd als ze de Heere zagen. Heere, mag dat voor ons ook zo zijn. En al bent u dan niet meer lichamelijk tegenwoordig, maar u bent toch in de hemel en u hebt beloofd dat u uw Heilige Geest zou zenden en dat u door uw Heilige Geest in het midden van uw gemeente zou arbeiden. Het is u nut dat ik wegga, hebt u gezegd, anders kan de trooster tot u niet komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. Heere, wilt u dan met uw Heilige Geest ook vanavond ons verblijden door uw spreken en door uw goddelijke daden. Ontferm u over de gehele gemeente, over de gemeente hier in de kerk, maar ook over de luisteraars thuis die via de livestream met ons verbonden zijn. Schenk ook hen uw zegen en geef dat zij uw tegenwoordigheid en nabijheid ook mogen ervaren. U weet ook van alle omstandigheden waarin wij verkeren. Wees met hen die ziek zijn. Heere, wilt u ze weer oprichten en nog genezing schenken. Wees met hen die vanwege de gebreken van de oude dag niet meer naar de kerk kunnen komen. Heere, wilt u ook hen ondersteunen en sterken en geven dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren. We bidden u, Heere, voor alle rouwdragenden, weduwen, die een geliefde hebben moeten missen, weduwnaren, sterk ze, zegen ze, de wezen, immers zal een wees bij u ontfermd zijn, allen die een kind of kinderen hebben moeten missen, allen die eenzaam zijn, allen die verlaten zijn, allen die gebukt gaan onder de gebrokenheid van dit aardse bestaan. Heere, en ontferm u ook over de kinderen, over de jonge mensen. Geef de jongens en meisjes toch ook in hun leven te ervaren wat dat zeggen wil. Dit is voor mij het allerbeste. Dit is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. U hebt jonge mensen geroepen om in uw dienst te staan, om uw volgelingen te zijn. Heere, wilt u dan ook vanavond jonge mensen, jongens en meisjes in het hart grijpen en het verlangen geven om in uw dienst te staan. En als dat ook het geval mag zijn, als dat geloven mag zijn, wilt u dat dan versterken. Heere, ontferm u zo over ons. Zegen ons in ons zingen, zegen de organist, in de begeleiding van de gemeentezang, zegen ons in ons luisteren en zegen uw dienaar in de verkondiging van uw evangelie. Wij vragen u dit alles alleen uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Johannes 20. Johannes 20. We lezen vanaf vers 19 tot en met vers 31. En de tekst voor de prediking vindt u in de versen 24 tot 29. Maar wij lezen vanaf vers 19. Johannes 20 vanaf vers 19. Als het dan avond was, op diezelfde eerste dag der week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hen zijn handen en zijn zijde. De discipelen werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En dan begint de tekst, vers 24, en Thomas, een van de 12, gezegd, Didymus was met hem niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch gij zei tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers teken het teken der nagelen, steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zei, vrede zij u bieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier. En zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, zo hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek. Maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. De diensten voor de Eeuwvolente Zondag 1 mei... 10 uur op voor u voor te gaan, dominee D.J. Budding uit Nunspeet. En s'avonds om 6:30, dominee H. Liefting. De collecten vandaag, de eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de plaatselijke gemeente. Voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. En dan nog een mededeling met betrekking tot Bijbelkring Berea. Per abuis is vanmorgen voor woensdag Bijbelkring Berea afgekondigd. Het is dan Koningsdag, dus dat was een vergissing. Deze bijeenkomst gaat dus in verband met Koningsdag niet door. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 71. Psalm 71, de versen 15 en 17. 71. Vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken, mij met uw vleugelen dekken. En wat er verder volgt ook, vers 17, 15 en 17 van Psalm 71. Je hebt wat gemist. Ja, je hebt wat gemist. Wat heb ik gemist? We hebben de Heere gezien. Zo stel ik me voor dat de discipelen tegen Thomas hebben gezegd. Na de eerste paasdag. De Heere was aan hen verschenen. Zo lezen we in Johannes 20. Thomas was er niet bij. En daar staat in Johannes 20, dat eerste gedeelte dat we gelezen hebben, dat de Heere kwam waar de deuren gesloten waren om de vrezen der Joden stond in het midden van hen. En dan staat er, en de discipelen werden verblijd als ze de Heere zagen. Het was feest. Echt. En dan in de diepe zin van het woord. Hij was niet meer in de dood. Hij was uit de doden opgestaan. En ja, ze moesten dan natuurlijk ook zeggen, zo staat het ook in de evangelie, ze geloofden de schriften niet. Of ze wisten de schriften niet. En ze hadden niet gelet op de woorden die de Heer Jezus gesproken had. Dat hij na 3 dagen zou opstaan, dat hij moest gekruisigd worden en dat hij moest begraven worden. Dat hij op de 3e dag, had het dus ook met name genoemd, dus niet in het vage gelaten, maar op de 3e dag zou hij weer uit de doden opstaan. Maar toen hij gestorven was en begraven was, toen zaten ze in zak en as. En dat zie je ook, geliefde gemeente, wat de gevolgen zijn als wij geen aandacht schenken aan wat er geschreven staat. En als we niet geloven wat de Heere gezegd en beloofd heeft. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, nou ja, de Heere kan wel wat beloven. Nou ja, of ik het nou geloof of niet geloof, gaat toch wel door. Dat maakt nog wel een groot verschil uit. Ik heb ooit, was in mijn eerste gemeente, ik heb wel eens verteld geloof ik. Ik heb een kind moeten begraven, dat is 5 jaar oud geworden, dat had een hersentumor. En die vader verzette zich met hand en tand tegen de ziekte van dat kind en zo. En hij vond dat de Heere dat eigenlijk niet mocht doen en dat hij ten onrechte dat kind van hem had weggenomen enzovoorts. En toen was dat kind overleden. En wij mochten geloven dat de Heere dat kind tot zich genomen had, in zijn eeuwige heerlijkheid. Maar vanwege het ongeloof van die vader had hij daar ook geen troost uit. Niks. Die moeder wel. Dat was natuurlijk wel heel verdrietig, maar ze was ook bijzonder vertroost door het feit dat de Heere haar kind tot zich genomen had. Het is een eeuwige heerlijkheid. Maar die vader die wilde er niet aan en die kon het ook niet geloven. En jaren nadien, toen ik dan nog weer eens een keertje kwam in Sint-Maartensdijk. Ja, ik weet niet meer waarom, of ik daar naartoe ging, maar ik stond voor de deur en toen deed hij de deur open. En toen zegt hij met een stralende glimlach, toen zegt hij, dominee, ik heb belijdenis gedaan. Hij zegt, nou mag ik geloven. Want u toen ook zo rond dat sterven van onze Johnny bij de begrafenis gezegd hebt, nou mag ik er de troost uit putten. Ik gebruik het maar als illustratie. Als er geen geloof is, dan ja, kan je van alles en nog wat horen van de belofte van God en van het evangelie. Maar het geeft je geen troost. Het geeft je geen blijdschap. Nou, zo was het bij de discipelen ook. Ze geloofden het niet. Ze verstonden de schriften niet. En daarom zaten ze in zak en as en hadden ze de deur op slot gedaan, dus dat om de vrezen der Joden. En terwijl de Heere, dat hadden ze toch allemaal meegemaakt, hij wandelde over het water. Ze waren in grote angst. Ze dachten dat het een spook was. Maar hij zei, heb goede moed, ik ben het, vrees niet. En Petrus zei, Heer, als u het bent, gebied mij dan tot u te komen. En de Heer zei, kom. En hij stapte over de rand van de boot op het water en hij wandelde over het water. En zolang hij op de Heere zag, wandelde hij over het water. Maar u weet ook wel, toen hij die golven zag en die sterke wind, toen begon hij te zinken. Voelt u dat het dan, dat het toch altijd weer scharniert om het geloof? Is het dat geloof dat op de Heere zit, ja of nee? Ze hebben die wonderen gezien en toen de Heere weer aan boord stapte. Gij geboot over de wind en de zee, ze waren hem gehoorzaam. Hij zei, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, ze hebben gestaan, om wat anders te noemen, ze hebben gestaan bij het graf van Lazarus. En de Heer heeft geroepen, Lazarus, kom uit. En de dode kwam uit. Dat hebben ze toch allemaal gezien? En dan had hij gezegd dat hij zelf uit de doden zou opstaan. Maar ze waren bang voor de Joden, wat de Joden hen zouden aandoen. Dan hebben ze nog geen acht geslagen op wat hij gezegd heeft bij zijn gevangenneming. Dat staat ook in het Johannesevangelie. Toen ze kwamen om hem gevangen te nemen, toen heeft hij gezegd, als je dan mij zoekt, zo laat deze. En dan wees hij op zijn discipelen, laat deze heen gaan. En dat was maar niet een wens, dat was maar niet een misschientje, maar dat was een bevel. Als je naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ze zijn toch niet gearresteerd? Ze zijn toch niet gevangen genomen? De Heere ging voor hen naar het kruis en zij werden vrijgelaten. Dat was het evangelie dat de Heere ook daar in de hof van Gethsemane verkondigd heeft. Al die dingen, al die wonderen die ze gezien hebben. Al die woorden die de Heere gesproken heeft. Ja, het leek wel alsof het niet gebeurd was. Alsof hij het niet gezegd had. En daar zaten ze dan in zak en as. En hadden de deur op slot gedaan. Dat ze om de vrezen der Joden. Wat kan dat anders betekenen. Dan dat ze bang waren dat de Joden hen alsnog zouden arresteren. Maar wat staat er dan. En dat is Pasen. En dat is u verkondigd met de paasdag. Jezus kwam. En stond in het midden van hen. Dat is Pasen. Ik lees niet dat ze gebeden hebben. Kan wel, maar Johannes vermeldt dat niet. Johannes vermeldt ook niet dat ze met elkaar hebben gesproken over deze dingen. Dat staat wel in het Lucas-evangelie. Maar niet in Johannes. Daar ging volgens het Johannes-evangelie ging daar eigenlijk niks aan vooraf. Jezus kwam en stond in het midden. En dan weet ik niet hoe het met u is en hoe het met jou is. Het is Pasen. Geweest. Heb je Pasen gevierd? Heb je de Heere gezien? Of moet u zeggen ja? Ja, op de kalender was het Pasen. En het ging wel ook over de opstanding van de Heer Jezus. Maar wat u zegt, dat ik dat nou ook echt heb geloofd. En dat ik daar nou ook bij leven mag. En dat er dan ook mijn troost mag zijn. Mijn uitzicht en mijn hoop, nou dat kan ik niet zeggen. Maar dan mag u dit met dit woord ook vanavond tot de Heere gaan. En zeggen, Heere, u bent toen op die eerste dag der week tot uw discipelen gekomen. En u hebt ze opgezocht. En zij waren verstrikt in een ongeloof. Het was niet alleen maar Thomas, hè. Dat zullen we zo zien. Maar het is met de discipelen niet anders geweest. Want Maria Magdalena had de Heer Jezus op die eerste dag der week 's morgens ontmoet. Ze is naar de discipelen gegaan. En dan 's avonds op dezelfde eerste dag der week, dan vinden we die discipelen bij elkaar. En ja, in andere evangelie staat, ze hebben de boodschap van die vrouwen wel gehoord. Dat zeggen de emmersgangers. Maar hun woorden waren als ijdel geklap. Ze hebben ook dat woord van Maria Magdalena, die de Heere zelf gezien had, hebben ze naast ze neergelegd. Nou, en Thomas was er niet bij. En dan komt de Heer. Hij staat in het midden. Hij laat hun zijn handen zien. De tekenen in zijn handen. En zijn zijde. En wat staat er dan? Hij sprak ook, vrede zij uw lieden. Wat staat er dan? De discipelen werden verblijd toen ze de Heer zagen. Kan je je voorstellen? Wat een blijdschap. Ja, wij maken dat daar niet mee, dat de mensen die gestorven zijn weer uit de dood opstaan. Maar het kan natuurlijk wel eens zo zijn dat je bij het ziekbed staat van een geliefde man of vrouw of kind. En dat de dokter gezegd heeft, er is niets meer aan te doen. En er zijn geen middelen tot behandeling meer. En dat de zieke toch weer op mag knappen. En ik heb het vanmorgen nog gehoord van iemand. Die had ook de aanzegging gehad van de dokter. Ja, dat hij nog maar een paar weken te leven had. En hij had tegen iemand gezegd, joh, ik begrijp het niet. Het is een wonder, maar ik mag weer opknappen. Die wonderen gebeuren nog. Mensen die zijn opgegeven, toch weer mogen herstellen. Dat heb ik zelf ook in de loop van de jaren meegemaakt. En dat is een wonder. Dat je er dan weer bent. En dat je dan weer mag opknappen. Nou, dat nog veel groter wonder is het. Dat de Heere Jezus die gestorven en begraven is. Dat hebben ze zelf gezien. Ze hebben gezien dat Nicodemus en Jozef van Arimathea van het kruis hebben afgehaald. En in het graf hebben neergelegd. En dat er een steen voor dat graf is gerold. En nou staat hij in levende lijven voor hen. In de Openbaring van Johannes staat, ik ben dood geweest. En je ziet, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Daar staat hij over, als overwinnaar over dood en graf. En Thomas was er niet bij. En dan kennelijk een paar dagen daarna, maar ik weet niet precies wanneer, maar die week daarna hebben ze Thomas gezien. En hebben ze gezegd, daar ben ik de preek mee begonnen, die hebben gemist. Ja, dan moet ik nog even iets zeggen over op de avond van die eerste dag der week. Er staat in Johannes 20 vers 19. Als het dan avond was op diezelfde eerste dag der week. Is u daarbij alles wat opgevallen? Wat is daar voor bijzonders aan? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar nooit eerder bij stil heb gestaan. En op de avond van die eerste dag der week. Wat is daar voor bijzonders aan? Nou, ik zal het u vertellen. Dan staat er in Genesis 1. Het was avond, het was morgen geweest. Het was avond, het staat er ook weer. Weet u het nog? Hoe zaten die scheppingsdagen in elkaar? Het was, om precies te zijn, er staat, en dat staat er 7 keer. Het was avond geweest. Het was morgen geweest, de eerste dag. En dan, het was avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag, de zevende dag. 7 keer. Waar begint in Israël de dag? De dag begint bij het vallen van de avond. Ik ben daar zelf ooit achter gekomen toen ik in Israël was, op vrijdagmiddag, bij de klaagmuur. En ik had een fototoestel in mijn handen. Ik wilde wat foto's nemen. Toen kwam er een Israëliet naar me toe. En die zei, je moet een fototoestel wegdoen. Ik zei, waarom? Nou, straks dan breekt de Sabbat aan. Dan mag je geen foto's nemen. Oh, ja. En ik realiseerde me dat op dat moment niet. Hij zei, ik zou het dan maar doen. Hij zei, wel, straks dan komt er iemand naar je toe. En die rukt een fototoestel uit je handen. En die smijt het op de grond kapot. Want je denkt erom dat je de Sabbat hier niet schendt. Dus de Sabbat, daar werd ik bij bepaald. En ben nooit vergeten natuurlijk. De Sabbat in Israël begint op vrijdagavond 6 uur. En duurt tot zaterdagavond 6 uur. En op zaterdagavond na 6 uur, dan gaan de winkels weer open, dan gaan de restaurants open, en dan komt het hele leven weer in beweging. Dat kennen wij natuurlijk zo niet. Maar hier staat in Johannes 20, wanneer dat veranderd is. Op de avond van diezelfde eerste dag der week. En wat wil Johannes daarmee zeggen? Die eerste dag der week, wanneer is die begonnen? Die is niet in de avond begonnen, die is op de morgen begonnen. Die is op de morgen begonnen dat Jezus uit de doden is opgestaan. En eigenlijk wil de apostel daarmee zeggen, dat zegt niet alleen maar Johannes, maar dat zeggen de andere evangelisten ook. Die willen daarmee zeggen, daar is met de opstanding van Christus uit de doden op die eerste dag der week, 's morgens, een nieuw tijdperk aangebroken. Want het is een aardverschuiving. Het is een wonder dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis. En dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. En daar dan aan Maria Magdalena is verschenen. Maar dan, ja, die dag die houdt niet op. Op het moment dat de avond valt. Die dag die houdt niet op. Het lijkt wel een beetje op dat verhaal van Jozua, hè, van die maan. En geen maan staat stil in het dal van Ajalon. De dag werd verlengd. Op de avond van diezelfde eerste dag der week kwam Jezus en stond in het midden van hen. En sindsdien, dat is dus sinds de opstanding van Christus uit de doden, kennen wij in de wereld, het is niet alleen maar toen in Israël begonnen, maar dat is overgenomen in het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, ja, was die dagindeling al zo, maar dat is doorgegaan. Sinds die dag hebben wij, we realiseren ons dat misschien niet, maar de eerste dag van de week begint 's morgens. Morgens vroeg, 's avonds om 12 uur. En duurt dan de hele dag tot die nacht 12 uur. Dat is de eerste dag van de week. En op die eerste dag van de week is de Heer Jezus verschenen aan Maria Magdalena. En die heeft het verkondigd aan de apostelen. En zo is dat doorgegaan en de Emmausgangers. En dan lezen we Johannes 20. Dat de Heer Jezus op de avond van die eerste dag der week, toen de deuren gesloten waren, in hun midden stond en zijn handen en zijde heeft laten zien, de tekenen dat hij uit de doden was opgestaan. En de discipelen werden verblijd, als ze de Heer zagen. Nou, als mijn vraag aan u, en bent u nou ook al zo blij geworden als die discipelen? Met de opstanding van Christus uit de doden. Dan mag u zeggen, wij hebben de Heer gezien. Of zegt u, ja, we hebben hem lichamelijk niet gezien. Of zegt u, ja, het is ons wel verkondigd. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook voor ons werkelijkheid is geworden. En daar gaat het natuurlijk om. Het is niet alleen maar iets waarvan je moet zeggen, ja, er staat geschreven, dat is het dan. Maar we halen onze schouders daarover op. Want er is zoveel nood in deze wereld. Denk maar aan de Oekraïne en wat er allemaal in de rest van de wereld plaatsvindt. De dood schijnt het laatste woord te hebben. En dan zegt de Heilige Schrift, en dat mag ik u verkondigen, nee! De dood heeft niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. Hij heeft de dood overwonnen. En hij staat op als overwinnaar over dood en graf. En hij is verschenen aan zijn discipelen terwijl de deuren gesloten waren. En dan staat er, en na 8 dagen, dan staat hij weer in de midden. Thomas, een van de 12, was met hen niet toen de Heere daar kwam, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tot hem, we hebben de Heere gezien. Doch hij zei tot hen, en dan gaat hij zijn voorwaarden noemen, indien ik niet zie Het teken der nagelen, de spijkers die door zijn handen zijn geslagen. En niet zie, zijn doorstoken zijde. En als ik niet steek mijn vinger in het teken der nagelen en mijn hand in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. Dus met andere woorden, jullie kunnen me nog veel meer vertellen. Jullie vertellen me sprookjes, fabeltjes. Ja, en zo lijkt het vandaag in deze wereld natuurlijk ook, hè. Je moet maar eens tegen iemand vertellen die nergens aan doet en die nergens in gelooft. En zo moet je gaan vertellen dat de Heer Jezus, de Zoon van God, is gestorven en begraven, maar dat hij op de derde dag weer uit de doden is opgestaan. Ja, dat zou je vandaag dan wel merken, dat er mensen zijn die een beetje mee waren glimlachen, op z'n best nog, en daar hun schouders over ophalen, zeggen ja. Ja, ze zeggen eerder en liever, er is er nog nooit eentje teruggekomen. Als mensen dat zeggen, dan moet je zeggen, jawel, er is er wel eentje teruggekomen. En dat is Jezus. Die was dood, die is dood geweest en die is weer levend geworden. Zo ongehoord. Het is zo ongehoord dat wij mensen, dat moeten we dan ook zeggen, en dat geldt ook van de discipelen, dat wij mensen dat niet geloven. Want het kan niet bestaan. We zijn meer vergiftigd door de ratio van de wetenschap dan we misschien wel voor lief nemen. Al die wonderen, dat hoor je natuurlijk vandaag ook, al die wonderen die er in de Bijbel staan. Denk je dat dat nou allemaal echt gebeurd is? Hè? Dat Jona in die vis gezeten heeft en dat die vis Jona heeft uitgespuwd en zo. En dan ga zo maar door. En dat dan ook dat Jezus uit de doden is opgestaan. Ik moet het eerst zien. En dan zal ik het geloven. Maar anders niet. Ja. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, Thomas met hen. Toen was hij er wel. De eerste dag, dus op de eerste paasdag, was hij er niet. Een week later, dat is dus weer op de zondag geweest, hè, de eerste dag van de week, was Thomas er wel. En kwam Jezus als de deuren gesloten waren. Nou staat er niet bij om de vrezen der Joden. Maar er staat wel dat de deuren nog op slot waren. Weer op slot waren. Dus ja, er is wel wat veranderd. Maar ik ben toch geneigd om te zeggen, ja, en dat zeg ik in het algemeen, ook de discipelen van de Heer Jezus, de kinderen van God, kunnen ook nog wel weer eens terugvallen in hun ongeloof en in hun vrees. En daarom hebben we het zo nodig. We hebben het allemaal nodig, voor het eerst of opnieuw. Daarom hebben we het zo nodig dat de Heer zich weer opnieuw aan ons openbaart. En weer opnieuw verschijnt. En dat staat hier. Dat is niet alleen maar tot een troost voor Thomas. Maar dat is het natuurlijk om te beginnen. Voor al de discipelen. En dat mag het nou ook zijn voor ons. Jezus kwam. Toen de deuren gesloten waren. En stond in het midden van hen. Nou. Maar er gebeurt er nog wat. Niet alleen maar dat hij daar dan komt, dat is natuurlijk al een heel groot wonder. Maar er gebeurt er nog wat. Dan zegt hij tegen Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze aan mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Wat betekent dat? Wat betekenen die woorden die Christus toen sprak? Breng uw hand, breng uw vinger, steek ze in mijn hand. En uw hand en steek ze aan mijn zijde. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heere Jezus wist wat Thomas gezegd had. En ik weet niet of u dat wel eens hebt ervaren. Dat u erachter kwam Kijk, we weten dat natuurlijk wel. De Heere verstaat van verre onze gedachten. Maar dat u er echt achter kwam, dat u daar heel nadrukkelijk bij bepaald werd, dat de Heere wist van wat u dacht. En dat de Heere wist van uw overwegingen. Dat de Heere wist van uw twijfels. En dat de Heere wist van uw bezwaren. En dat de Heere wist van uw ongeloof. En het kan zijn dat je daar ineens achter komt. Ja. Zo'n jaren geleden dat. Ik stond er nog in Ridder, werkte. Ik was toen dienst doen predikant in Ridderkerk, waar ik nu woon. En toen belde er 's maandags een gemeentelid en mevrouw op uit de gemeente. Die zei: dominee, heeft zaterdagavond een van de kinderen u gebeld? Ik zeg: nee, hoezo dan? Nou, wat u nou op de preekstoel hebt gezegd de zondagmorgen, dat was woordelijk waar wij het zaterdagavond over hebben gehad. En toen dacht ik, ja, het zal vast een van de kinderen wel tegen de dominee gezegd hebben. Nou, echt niet. Echt niet. Zeg, nou, dan was het, zegt ze, van de Heer. Heeft de Heer daarmee laten zien en mij laten weten dat hij van ons af weet. Dat. Heb je dat wel eens ontdekt? Het kan ook zijn dat je wat gelezen hebt. Een bijbelgedeelte, een psalmvers, die getroffen heeft. En dat je zondags in de kerk komt en dat het wordt gezongen. Ik noem maar. Of dat de dominee het noemt in zijn preek. En dat je er weer opnieuw bij wordt bepaald. En dat de Heere daarmee zegt, ik wist dat wel. En ik wil je daar dan nog eens van overtuigen. Er staat in Psalm 62. De Heer heeft eenmaal gesproken. En ik heb dit tweemaal gehoord. Dat de sterkte van God is. Zo werkt de Heer. Hij bevestigt zijn eigen woord. En als hij zijn eigen woord bevestigt, dan mag u daaruit afleiden dat het van hem is. En dat hij er zelf achter staat. En wat mag je daar dan nog meer in zien? Dat hij van je afweet. En dat hij naar je omziet. Die grote, die hoge God, die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die Heer Jezus die uit de doden is opgestaan. Die verstaat van verre onze gedachten. En dat laat die Heer dan Thomas weten. Ik wist er wel van, Thomas. Ik wist er wel van je bezwaren. Ja, en jij zei, als ik niet zie en als ik niet steek, dan zal ik geen zins geloven. Nou, Thomas, dan mag je het zien. Je mag mijn handen zien, je mag mijn zijde zien. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Nou, gaat het om de vraag of wij misschien toch ook wel eens iets dergelijks meemaken. Kijk, Thomas kreeg de Heer Jezus lijfelijk, lichamelijk te zien. Wij krijgen hem niet te zien. En ik heb vaak gehoord dat mensen, ik heb er zelf ook wel eens mee getopt hoor. Ja, maar ik heb mensen vaak ook horen zeggen, ja, als nou de Heer Jezus nou maar eens net als toen bij die discipelen lichamelijk bij ons binnenkwam. Stel je voor dat hij nou vanavond, terwijl wij hier in de kerk zitten, bij ons naar binnen zou komen. Lichamelijk, lijfelijk, tastbaar aanwezig. En er zijn ook wel mensen die zeggen, als dat zou gebeuren, ja, dan zou alle ongeloof wel wijken. Dan zou ik voortaan wel geloven wat de Heer gezegd heeft. Maar ja, dat gebeurt niet, hè. Dat maken wij niet meer mee. Nee, dat maken wij niet meer mee. Althans, we maken niet meer mee dat hij zomaar bij ons binnenkomt, zoals hier. Maar straks zullen wij hem wel allemaal zien. Op de wolken van de hemel, dat heeft hij gezegd. Maar is daarmee alles gezegd? Moeten we dan wachten tot het moment dat hij lijfelijk zichtbaar weer voor ons verschijnt op de wolken van de hemel? Dan zegt u nee, nee, hij heeft door al die dingen die er gebeurd zijn na Pasen, dus tussen Pasen en hemelvaart, zijn discipelen voorbereid op zijn heengaan. Hij zijn hen verschenen om duidelijk te maken aan hen dat hij daadwerkelijk uit de doden was opgestaan. Want voordat hij ging lijden en sterven had gezegd, het is u nut dat ik wegga. Want als ik niet heen ga, kan de trooster tot u niet komen. Namelijk de Heilige Geest, die in alle waarheid leidt. Maar als ik heen gegaan zal zijn, dan zal ik hem tot u zenden. Dus de Heer Jezus heeft heel nadrukkelijk gezegd, ik ga weg, maar ik zal u geen wezen laten. Ik laat u niet alleen, maar ik zal de Heilige Geest sturen. Ik zal de Heilige Geest zenden. En die zal mij verheerlijken. Die zal het uit het mijne nemen, die zal het u verkondigen. En de Heilige Geest die stelt Jezus Christus, die uit de doden is opgestaan, ons voor ogen. En ja, dan denk ik aan een woord van Paulus, dat die spreekt tot de Galaten. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat je de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, waar Christus u voor de ogen geschilderd is, onder u gekruisigd zijnde. En wat bedoelt Paulus daarmee? Hij bedoelt dat hij in zijn prediking het kruis, de kruisdood, het lijden en sterven van de Heer Jezus heeft uitgebeeld, heeft afgebeeld. En zo heeft hij dat voor zichzelf ervaren. Dat hij als het ware als een schilder die kruisiging van de Heer Jezus aan de gemeente heeft voorgesteld. Onder u gekruisigd zijnde. Ja, en daardoor zijn ze ook tot geloof gekomen. Door die prediking van de gekruisigde Christus die uit de doden is opgestaan. Daar mochten de Galaten het mee doen. En daar mochten de Korintiërs het mee doen. En daar mogen het ook wij mee doen. Ja, zegt u, dat is allemaal mooi en prachtig, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Nou, we lezen daar ook wel van in Lucas 24. Daar staat dus ook de geschiedenis van de opstanding van de Heer Jezus. En dan ook dat hij die avond van de eerste dag der week bij hen kwam. En dat hij voor hen de schrift heeft uitgelegd. En dat hij hun verstand heeft geopend. En dat ze zich daarover hebben verblijd. Want ze hebben ontdekt. En daar gaat het om. Ze hebben ontdekt dat wat er geschreven staat in het Oude Testament, alles wat is voorzegd van de Christus, van degene die komen zou, dat dat in Jezus leven, lijden en sterven en opstanding uit de doden is vervuld. Wat daar geschreven staat, dat is de waarheid. En de Heere heeft die waarheid bevestigd. En daar zijn ze zo over verblijd geweest. Toen zagen ze, toen was de Heere Jezus nog lijfelijk in het midden. Maar toen stond, als ik het zomaar zeg, niet alleen maar de Heere Jezus lijfelijk in het midden. Maar toen stond ook, om het zomaar te zeggen, de Christus der schriften in hun midden. Die vanuit het geopenbaarde woord van God, de Heilige Schrift, tot hen was gekomen. En wat hebben ze toen gezegd? Wat hebben ze toen gedaan? Toen in Lucas 24 gaat het in één adem door naar de hemelvaart. En wat staat er dan? Toen de Heer Jezus naar de hemel was gevaren, staat in Lucas 24. Toen keerden de apostelen terug naar Jeruzalem. Toen was hij dus niet meer lijfelijk aanwezig. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem en ze waren alle dagen in de tempel lovende en dankende God. Wat zegt dat ons? Dat zegt ons klip en klaar dat de Heere zelf bij hen was. Niet meer lichamelijk, maar door de Heilige Geest. En geliefde gemeente, wat de Heere toen zijn discipelen heeft doen geloven en ervaren, dat doet hij nog. Dat is het bijzondere geheim van de samenkomst van de gemeente, de eerste dag van de week. En dat is de bijzondere werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat je in de kerk zit en dat je de verkondiging van het evangelie mag horen. En dat je mag zeggen, het is de Heere zelf. Dat je de kerk uitgaat en dat je mag zeggen, het was ons goed aan deze plaats te zijn geweest. Want de Heere zelf was in ons midden. We hebben hem niet gezien. En toch geloofd dat hij in ons midden was. En daar heeft de Heere zijn discipelen op voorbereid. En dat wil hij nou vanavond ons ook nog weer eens uit de doeken doen. Zo gaat dat. En dat is zo sterk en zo bijzonder. Ja, dat Petrus in een van zijn brieven zegt, die gij, dat schrijft hij aan de gemeente, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Kent u dat? Weet u daarvan? Hè? Dat de Heer in al je nood en ellende waarin je bevindt, in je twijfel, in je ongeloof, dat de Heer overkomt, dat de woorden van de Heilige Schrift je hart raken. En dat je, ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik sloeg de Bijbel open en het was of de Heer zelf vanuit de woorden van de Heilige Schrift naar me toe kwam. Dat hij door dat woord naar ons toe komt. En dan overbrugt hij, ja, die moeilijkheid bij ons dat wij hem niet lichamelijk zien. Maar dan mogen we hem in de Heilige Geest, door de Heilige Geest aanschouwen. Met de ogen van het geloof. Want daar scharniert het wel om. Ik heb u dat net gezegd. Je kan hele mooie dingen horen uit de Bijbel. En hele mooie dingen horen preken en zo. Maar als we dat woord niet geloven. Als we in ongeloof volharden. Als we blijven steken in ja maars. Ik heb dominee Tucker, dokter C.A. Tucker, eens horen zeggen in een preek. Voor mijn bekering, toen zei ik alsmaar ja maar. Als ik in de kerk zat en ik hoorde een preek, dan zei ik ja maar. Toen ik op catechisatie zat en ik hoorde een dominee wat uitleggen, dan zei ik ja maar. En toen ik op school zat en de godsdienst les gegeven werd, toen zei ik ja maar. Hij zegt, na mijn bekering heeft de Heer dat woordje maar doorgestreept. En toen werd het ja. Ja en amen. Kent u dat? En beseft u ook dat het daar in ons leven altijd weer fout gaat. Dat we daardoor ook in het donker komen, in de duisternis. Dat het licht dan verdwijnt. Dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan ons ongelovige hart. Als we het niet geloven, o ongelovigen en tragen van hart, heeft de Heere gezegd. En tegen Thomas zegt de Heere, en dat is wel opvallend dat hij dat hier zegt. Dat hij eerst zegt, breng je vinger hier en steek ze in het teken de nagel en zo. Het is wel opvallend dat hij zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Moest hij dat dan nog een keer horen? Kennelijk wel. Dat kan ook nog, hè? Dat je de wonderen ziet en niet gelooft. Wat denk je? Ze hebben met grote getalen bij dat graf van Lazarus gestaan. En de overpriesters en de schriftgeleerden die daarbij waren, die hebben het ook gezien. Die hebben gezien dat de Heer Jezus Lazarus uit de doden heeft opgewekt. En toen gingen ze vergaderen. En toen gingen ze met elkaar besluiten om Jezus te doden. Want zeiden ze straks, zal de hele wereld nog in hem geloven. Ze hebben de wonderen gezien. Ze hadden nog zoveel meer wonderen gezien. Maar niet geloofd. Na de vermenigvuldiging van de broden, dat heeft de Heer Jezus een schare van 20.000 mensen gevoed. 5.000 mannen staat er nou. Tel er de vrouw en de kinderen bij, dan kom je al gauw aan 20.000. Dat hebben ze gezien. En dan staat er de volgende dag, toon ons een teken. En laat ons in een teken zien dat u de macht hebt om deze dingen te doen. Ze hebben de vorige dag een geweldig, bijzonder teken en wonder gezien. En de volgende dag vragen ze, laat ons nog eens een teken zien. Ik wil zeggen, een mens kan van allerlei wonderen meemaken en toch nog in zijn ongeloof strikt raken. En in zijn ongeloof blijven steken. En ja, dat weet de Heer natuurlijk wel. Hè? Dat weet hij ook wel van Thomas, maar dat weet hij ook van ons. Het is dus niet zonder reden dat hij zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Er zit toch ook iets in van Thomas, geloof me nou eens. Ja, dat heeft hij ook tegen zijn andere discipelen gezegd. Geloof me nou eens. Geloof nou eens wat ik heb gezegd. En blijf niet steken in, ik heb hem niet lijfelijk gezien. Heb je ooit ontdekt, en dat vraag ik u ook, en dat vraag ik jullie ook jongens en meisjes, heb je ooit ontdekt dat de Heer liegt, dat de Heer iets belooft en dat hij het niet geeft? Ik heb vanmorgen nog een jongetje horen zeggen, van 10 jaar. Die zei, ja, ik had wel gebeden om iets en zo. Maar dat gebeurde niet. Toen zei ik tegen mama, zie je wel dat de Heer me niet hoort. En zijn moeder zat erbij. Toen zegt ze, ja, dat weet je wel. Jij zei eerst, de Heer hoort me niet. Maar weet je niet wat er daarna is gebeurd? Toen zei hij, ja, de Heer heeft het wel verhoord. Het kan wel eens zijn dat de Heer op zich laat wachten. En natuurlijk moeten wij ook altijd bidden, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Maar kan je de Heere van betichten dat hij liegt en dat hij geen waarmaker is van zijn woord? Of moet je zeggen, ik heb het al zo vaak gezien, dat hij zijn woord waarmaakt. En dat heeft hij gedaan om ons tot geloof te brengen. Er staat aan het eind van deze geschiedenis, deze dingen zijn geschreven opdat u geloven mag dat Jezus is de Christus. En dat je door te geloven het leven hebt in zijn naam. En dan kan je zeggen, ja, maar de mens kan zichzelf het geloof niet geven. Ja, dat is zo. Maar wat is dat nou? Is dat, hoe moet ik het zeggen, is dat nou uw verlegenheid? Is dat nou uw nood? Of is dat een dooddoener? Dat kan natuurlijk een dooddoener zijn, hè? Een mens kan zichzelf het geloof niet geven. Maar dat staat in Efeze 2. Het geloof is een gave Gods. Dat heb ik u vaker gezegd. En daar staat niet dat het geloof een gave Gods is, om dan tegen ons te zeggen, ja, het is een gave, en die heeft die aan u en aan jou niet beloofd, en die zal die u ook niet geven. Nee, daarom zegt de Heer dat niet. Hij zegt dat om tegen u te zeggen, het is een gave van mij, maar dan mag je dat ook om vragen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dat mag je geloven. Ja, en dan nog wat. Dat geloof wordt wel beproefd. Dat is een ander verhaal. Het is niet zo van, ja, als de Heer iets belooft, dan komt het wel goed en zo. En, ja, ik hoef daar verder me niet druk over te maken, want de Heer zal dat toch wel doen. De Heer stelt dat geloof ook wel op de proef. En dat zegt ook Petrus. Acht de beproeving van uw geloof veel kostbaarder dan van het goud dat vergaat. Heb je dat ook wel eens ervaren? Dat je moet zeggen, ik werd in de smeltkroes geworpen. En mijn geloof werd ontzettend op de proef gesteld. Maar toch werd ik in die weg versterkt in het geloof. Vroeger spraken ze wel over de oefeningen van het geloof. Hè? Het geloof moet geoefend worden. Ja, dat wil ik benadrukken. Het geloof moet geoefend worden. Dat is niet een bezit dat je in je zak hebt en zeggen, nou, ik heb dat eenmaal, dus dat komt wel goed. Dat is wat we misschien wel graag willen. Maar zo werkt de Heer niet. Hij geeft het geloof en hij beproeft het geloof. Om het te versterken. En Paulus zegt, dan heeft hij het daar natuurlijk ook over. Paulus zegt, die ons uit zo grote nood en dood verlost heeft. En nog verlost. Op wie wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Daar heb je je geloof. Als de Heer nou uit zoveel noden en benauwdheden je verlost heeft, je er doorheen gehaald heeft. Waarom doet de Heer dat dan? Dat is om je geloof te geven, te geloof te werken en te versterken. Dat dit je leven mag worden. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. In Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daagse gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. Ik zal dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Oh nee, in de nacht. In de nacht kan ik niet geloven. Jawel, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart. Wat mij moog treffen tot de God mijn leven zeffen. Ja, wat heb je daar nou allemaal aan, hè? Wat heb je er nou aan dat de Heer zich openbaart en dat de Heer zich laat zien. En dat hij het wonder laat zien, dat hij uit de doden is opgestaan. En dat hij vrede geeft en dat hij ons blijdschap geeft. Wat heb je er nou allemaal aan? Ja, en dan moet ik nog één ding zeggen. Als je vraagt, wat heb ik er nou allemaal aan? Die blijdschap die de Heere geeft over zijn aanwezigheid, die is meer waard dan het fijnste goud op aard. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Uw goedertierenheid is beter dan het leven. Liever met de Heere in de nood dan zonder de Heere met een hoop welvaart. Dan wordt het, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat is het wat de Heere geven wil. En dat is een vermaak en dat is een blijdschap. Dat zijn geen fabeltjes. Dat is echt waar en dat zeg ik vooral ook tegen de jongeren en tegen de kinderen. Dat is een blijdschap, jongens en meisjes. Die gaat ver uit boven alles wat de wereld je te bieden heeft. En dat is een gevaar dat we allemaal lopen, dat we het zoeken in de geneugten, de genoegens van deze wereld. Festivals en zo. Oh, als je die verhalen hoort dan denk je, nou, het lijkt wel alsof nou de festivals weer doorgaan. Of de mensen. Dat is ook wel door één gezegd. Dat, zei er één, dat is het nieuwe leven. Dat is het nieuwe leven. En dan zeg ik, dat is de dood. Dat is het nieuwe leven niet. Het leven, Paulus zegt, dat is voor mij Christus. En het sterven gewin. Wat wil je nog meer? En ja, misschien dat u zegt, nou ja, als ik het nou allebei mag hebben, dan heb ik het helemaal voor elkaar. Hè? De welvaart van deze wereld, de goederen van deze wereld, de geneugde van deze wereld. En dan ook nog de blijdschap in God. En dan zeg ik u, dat gaat niet samen op. Dat kan niet allebei. Waarom niet? Waar uw hart, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet in de Heere geloven. En je heil in hem zoeken. En tegelijkertijd je handen uitstrekken. Maar de welvaart en de voorspoed van deze aardse werkelijkheid. De wereld gaat voorbij. Die de wil van God doet. Die blijft tot in der eeuwigheid. En wat zal het dan straks wel niet zijn, als wij door de beproevingen van het geloof zijn heen gegaan, en de Heere in ons leven hebben mogen ontmoeten, wat zal het dan straks wel niet zijn, als wij hem dan ook echt mogen ontmoeten, zo zoals hij is. Dan gaat in vervulling, wat staat in Psalm 68 vers 2, maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielevreugd. Dat is huppelen. Daar ze hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Amen. We zingen nu Psalm 30 vers 8. Psalm 30 vers 8. Eén ding zeggen. Dat had ik in de preek nog willen zeggen, maar dat heb ik even laten liggen. Dat Thomas kwam tot die belijdenis, mijn Heer en mijn God. Waar kwam dat nou vandaan? De Heer stond in het midden. De Heer heeft hem onderwezen. Daar kan ik maar één antwoord op geven. Dat kwam van de liefde. Het is een uiting van de liefde. Het is wederliefde. Hij heeft daarin zo de liefde van Christus mogen zien, dat hij naar hem heeft omgezien, dat hij hem heeft opgezocht. Dan kan het niet anders, dat kan niet achterwege blijven. Dan omhelst hij de Heere in de armen van het geloof en van de liefde. Mijn Heere en mijn God. En dat is het nou wat de Heere ook vanavond met u op het oog had. En met het oog heeft. Dat u om hem omhelst in de armen van de liefde en van het geloof. Laten wij danken en bidden. Lieve Heere, mag dat het antwoord zijn op de prediking. Mijn Heere en mijn God. Dat we u omhelzen. Dat u aanbidden. Dat wij het verlangen hebben om altijd heel dicht bij u te leven. En dat we met Jacob zeggen, ook al zij u misschien nog niet kennen. Met Jacob zeggen, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. En u laat zich verbidden. Dat mogen we weten. Dat mogen we afleiden uit uw woord. Heere, ontferm u over ons allen. En ga met ons van hier. Geleid ons over de weg. Breid uw vleugels over ons uit. Wees, Heere, met de gemeente, wees met het bestuur. Wees met de leden van het bestuur, ook degenen die ziek zijn, wees gij ze nabij. Heere, we bidden u, ontferm u over ons. Wees ons genadig. En ook als er een geliefde uit ons midden is weggenomen. Heere, een geliefde moeder. O, geef dan de vertroosting van uw vriendelijk aangezicht. En geef dat wij met onze noten, met ons verdriet, ook bij u terecht kunnen en mogen weten dat u, dat is toch het allervoornaamste, dat we mogen weten dat u van ons af weet, dat u ons kent en dat u ons opzoekt. Dat hebt u vanavond tegen ons willen zeggen. Heere, begeef en verlaat ons toch niet, maar neem ons op in uw erbarmen, in uw grondeloze barmhartigheid. Wilt u verzoening doen over al onze zonden. En hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 118, de versen 13 en 14. 118, de versen 13 en 14. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.